En als u een Bijbelbelgje heeft, kunt u al Jona opzoeken, het boek Jona. Klein boekje achter in de Bijbel, achter in het Oude Testament. Zoals ik bij het welkom zei, ben ik met een nieuwe serie begonnen, een preekserie. En ik wil de komende weken ook met u nadenken over het boek Jona. En ik heb die preekserie genoemd De Genade en de Barmhartigheid van een Onzagwekkende God. En we zagen de vorige keer dat Jona geroepen werd om naar de stad Nineveh te gaan. We zullen zo dadelijk dat eerste hoofdstuk lezen. Met een opdracht om het evangelie aan de heidenen te preken, aan Nineveh, in het Assyrische Rijk. Dat is een hoofdstad in het Assyrische Rijk. Was ongeveer een 800 kilometer van Israël vandaan. Dus dat was nogal wel een tour om daar naartoe te gaan. En hij was een van de eerste profeten, of hij was de eerste profeet die eigenlijk werd gezonden naar de heidenen. En Jona weigert om naar die grote stad te gaan. Ik heb er de vorige keer, zijn we daarbij blijven stilstaan. En hij weigert naar die grote stad te gaan en hij krijgt daar te maken. Hij vlucht in plaats van dat hij over land naar, Nineveh gaat. Gaat hij richting zee. In plaats van naar het oosten gaat hij naar het westen. En hij neemt dan een schip en dan komt een hevige storm. Een storm die God eigenlijk veroorzaakt. En we zullen zien dat die ongehoorzaamheid, die Jona eigenlijk ongehoorzaam is aan het woord van God, ook ongehoorzaam aan zijn opdracht, brengt niet hemzelf in de problemen, niet alleen, maar ook de mensen die bij hem zijn. Die zeelieden, die komen ook erg in de problemen. Maar je ziet dan, en dat zullen we zo lezen, dat stormen in ons leven kunnen ons de ogen openen voor waarheden waar we eigenlijk nooit anders over zouden hebben nagedacht. Door de stormen heen is God er en hij gaat iets goeds bewerken met datgene wat daar eigenlijk gebeurt, is kwaad. En dat moeten we steeds in de gedachte houden. Weet je, ik werd er zo bij bepaald bij die hele voorbereidingen, dat Gods hart zo verbonden is aan ons lijden. Dat zijn hart bedroefd is. In Genesis 6 vers 6, daar staat als hij de slechtheid van de mensen ziet en de gevolgen daarvan, dan staat er beschreven en het bedroefde hem in zijn hart. Het bedroefde hem in zijn hart. En in Jesaja 63 vers 9, daar gaat het over de benauwdheden van Israël. En dan staat er in al hun benauwdheid was God benauwd. En die bewogenheid voor de gelovigen, maar ook voor de ongelovigen, die wordt heel erg zichtbaar wat er rondom Jona eigenlijk gebeurt. En het erge is dat de genade en die barmhartigheid en de goedheid van God staat in schril contrast met de bewogenheid die Jona heeft voor de heidenen. En ik heb het thema van de preek is eigenlijk, wie is mijn naaste? Wie is mijn naaste? En hoe ga ik met mensen om die niet of anders geloven? Daar wil ik met u samen over nadenken. Dus wie is mijn naaste en hoe ga ik met mensen om die niet of anders geloven? En ik wil heel graag met u lezen het eerste hoofdstuk van Jona. Jona 1, vers 1 tot en met 17. Ik wil het hele hoofdstuk lezen, zodat u ook de hele context echt meekrijgt. Het woord, Jona 1. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten. Weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jafo en vond het schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en ze riepen ieder tot zijn God. Ze wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat we niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom laten we een lot werpen, zodat we weten door wie dit onheil ons overkomt. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Hij zei tegen hen, ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd. En ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. Ze zeiden dan tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen, pak mij op en werk mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge, maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u, Heere, doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakte zij Jona op en wierp hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Ze brachten de Heere een slachtoffer en legden gelofte af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten... in het binnenste van de vis. Vader, we willen u zo bidden dat u ons de kern van deze boodschap echt tot het hart wil brengen, tot het diepste, zodat we echt mogen zien hoe vol van genade en barmhartigheid u bent. En dat we van binnenuit veranderen, zodat wij ook met genadevolle en barmhartige ogen naar mensen omzien. Wilt u echt tot ons hart spreken? In Jezus' naam. Amen. Als je dit boek Jona, als je dat helemaal in zijn hele gedeelte leest, dat zijn maar 4 hoofdstukken, dus ik hoop dat u dat thuis ook hebt gedaan. Vooral de gemeenteleden, die krijgen altijd een brief van ons om zich voor te bereiden op deze dienst. Maar dan zie je in deze 4 hoofdstukken, dan zie je eigenlijk het volgende. Het eerste is, dat laat maar zien in die dia. Het eerste, die hoofdstuk 1 en 2, daar zie je dat God spreekt tot Jona. Dan, het tweede is, vervolgens ontmoet Jona ongelovige heidenen. En derdens, dan op het schip dan, en tenslotte spreekt God weer tot Jona. En het diepe bijzondere is, dat in hoofdstuk 3 en 4... zie je precies hetzelfde patroon. God spreekt tot Jona. Vervolgens ontmoet Jona de ongelovige heidenen te Nineveh. En tenslotte spreekt God weer tot Jona. En in beide gevallen, zowel in hoofdstuk 1 en 2, als hij die zeelieden ontmoet, of in straks dan, zeg maar, in hoofdstuk 3 en 4, de heidenen in Nineveh ontmoet, is Jona, die is niet behulpzaam. Hij is eigenlijk heel erg onverschillig. Heel erg onverschillig naar ongelovigen en heidenen. En het zijn net de heidenen, de ongelovigen, als u dat zo leest, ook in dit gedeelte in hoofdstuk 1, die heel veel respect en bewondering eigenlijk afdwingen. En dit is een hele belangrijke boodschap van het boek Jona, dat het voor God ertoe doet hoe u en ik, hoe wij met ongelovige mensen omgaan of mensen die anders geloven. Ik ben daar echt van overtuigd dat God wil dat we mensen met een andere cultuur, met een ander geloof, dat we op een hele respectvolle en liefdevolle manier met hen omgaan en rechtvaardig hen behandelen. En Jona had dus een oproep om God, van God om een boodschap te Nineveh te brengen en dat had hij naast zich neergelegd. En je kunt je afvragen, hoe kan het nou dat bij zo'n hevige storm dat hij in slaap valt? Ik heb wat commentaren gelezen en daarin werd eigenlijk gezegd en geschreven dat het waarschijnlijk is om te ontsnappen. Om te ontsnappen, om eventjes aan de werkelijkheid te ontsnappen. Dat hij afgemat is, uitgeput of schuldgevoelens. En je ziet ook dat op belangrijke momenten, zoals hier, is een heel belangrijk moment, zeker voor de mensen om hem heen, dat hij dus in de ruimte gaat en eigenlijk vlucht, niet alleen voor God, maar ook voor de omstandigheden, en in slaap valt. Ik zag dat ook terug bij de apostelen. Daar heb ik me ook soms afgevraagd, hoe kan het nu zijn dat de Heer Jezus in een doodsangst is, en dat de apostelen die hij gevraagd heeft om te waken, dat die in Lucas 22 vers 44 in slaap vallen. Maar er staat dan in Lucas 22 vers 4... dat Jezus vond een slapende van verdriet, terwijl hij in een doodstrijd was. En je ziet een groot verschil tussen de heidense zeelieden en deze gerespecteerde profeet. De nood waarin ze verkeren dringt niet tot Jona door. En de zeelieden zijn extreem alert. Ze beseffen dat deze storm niet zomaar een storm is. Terwijl Jona door zijn eigen problemen in beslag wordt genomen, zetten die zeemensen en die zeelieden zich in voor hun eigen welzijn, maar vergeet niet, ook voor het welzijn van Jona. En ze staan ervoor open om de God van Jona ook aan te roepen. En ik heb me nu echt afgevraagd, toen ik zeg maar daar een samenvatting van voor mezelf aan het schrijven was, van wat is hier nu precies aan de hand? Wat gebeurt hier eigenlijk? Die profeet is erop uitgestuurd om onbekeerde mensen op God te wijzen. En het zijn de heidenen die Jona op God wijzen. Dus ik zeg dat nog eens. De profeet die is erop weggestuurd om onbekeerde mensen op God te wijzen. En het zijn net de heidenen die hem op God wijzen. En terwijl het lot Jona aanwijst, hebben ze het grootste respect voor hem en voor God. Zelfs als Jona voorstelt, gooi me overboord, proberen ze dat ten alles te vermijden en al het mogelijke eigenlijk te proberen met hun eigen middelen om dat te vermijden. En in alle opzichten, en dat is er eigenlijk aan de hand, doen de heidenen het beter dan Jona die gelovig is. Dat is even een korte samenvatting. En toen heb ik me afgevraagd, wat zit nu voor les hierin? En die wil ik het liefste met jullie delen. Wat zit hier nu voor een les in? Weet die mensen buiten deze geloofsgemeenschap, of als ze naar de kerk kijken in het algemeen, hebben ze het recht om die te beoordelen. In hoeverre spannen we ons in voor het algemeen belang, voor het welzijn van in ieder? Die zeelieden, die zijn in nood en ze hebben alle technische middelen door de lading overboord te gooien en het aanroepen van hun goden, hun godsdienstige middelen, hebben ze ingezet, maar ze voldoen niet. Ze voldoen niet. Ze beseffen dat ze niet gered kunnen worden zonder Jona's hulp. En wat hier eigenlijk tot uiting komt, is dat de Heer Jezus die zegt in de bergrede, Matthäus 5 vers 13, u bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. En die eigenschappen van zout, die zijn dus bederfwerend, ontsmettend, kracht en smaak. En dat is niet meer terug te vinden in het leven van Jona. Hij is niet bederfwerend, hij is niet ontsmettend, er is geen enkele kracht en ook geen smaak te bekennen. Dat is niets te zien in zijn leven. En toen ik een preek aan het lezen was van een broeder, die was erg uitdagend. Die titel van die preek was De wereld die de kerk terecht wijst. De wereld die de kerk terecht wijst. En hij trok de conclusie dat Jona die terechtwijzing verdiende. En dat de kerk van vandaag ook in hoge mate die terechtwijzing verdient. Want waar werd Jona op gewezen? Hij was niet geïnteresseerd op het gezamenlijke belang. Begrijp je niet dat we gaan sterven, zei die kapitein? Snap je niet dat je letterlijk de ogen sluit voor de gezamenlijke nood waarin we zitten? We zitten samen in dezelfde boot, we maken dezelfde storm mee en we gaan in hetzelfde onheil ten onder. En hoe kun je nu slapen? En dat is de terechte vraag. Is het terecht dat de wereld de kerk van Jezus Christus beoordeelt? En in Bergrede, daar staat dat Jezus zegt in Matthäus 5 vers 16, dat is het antwoord ja. Want Jezus zegt, laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. En de wereld en die heidenen die hier beschreven staan, die zien God niet, die kennen God niet. En als wij niet vanuit die relatie met God het zoutende zout zijn, zullen ze het ook niet herkennen. En het is typisch dat die zeelieden iets van Gods genade laten zien. Het is een wijsheid die God geeft aan ongelovigen. En dat is een term die wordt in de theologie gebruikt als algemene genade. Dat is wat mensen eigenlijk, dat iedereen, voor iedereen gaat de zon op en voor iedereen gaat de regen op. Maar in algemene zin wordt de mensheid in die algemene genade die God geeft beweegt met wijsheid, met moreel inzicht, met goedheid en schoonheid. Weet je, ik ben in mijn leven ben ik heel veel mooie mensen tegengekomen. Ik ben in mijn leven, ook zeker toen ik werkte in mijn beroepsleven, heb ik samengewerkt of mocht ik leiding geven of werd ik geleid door mensen die zeer bekwaam waren. Mannen en vrouwen heb ik ontmoet, ook op mijn eigen bedrijf in Duitsland. Die hadden gelukkige huwelijken en hadden een hele hoge morele standaard. En dat was ongeacht hun religieuze overtuiging, hun cultuur of achtergrond. En het bijzonder is gewoon dat ze gezegend worden door die algemene genade van God. Want in Jacobus 1 vers 16 en 17 staat, geliefde broeders en zusters, vergis u niet. En dat schrijft Jacobus aan christenen. Aan u en mij. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet. Waarin zou je je kunnen vergissen? Dat elke goede gave, elk vermaakt geschenk komt van boven. Van de Vader van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Het is God die de mens in staat stelt goedheid, wijsheid en recht te doen. In Jesaja 45 wordt een heidense koning beschreven, Kores, en die wordt door God geroepen om wereldleider te zijn. En ik vond een ander prachtig voorbeeld waar dat tot uiting komt, wat die algemene genade eigenlijk betekent. En dat is namelijk in Jesaja 28, vers 23 tot 29, daar gaat het over een boer. hoe die vruchtbaar zijn werk kan doen. En dan staat in Jesaja 28, vers 26, het is zijn God die hem daarin onderricht, die hem leert wat hij moet doen. En de 29 zegt, ook vindt dit zijn oorsprong bij de Heer van de hemelse machten. Zijn beleid is wonderbaarlijk, zijn wijdheid is groot. En niets wijst erop dat dit gegeven wordt aan mensen die alleen in God geloven. Het wordt aan mensen gegeven, die wijsheid wordt aan mensen gegeven, dat, doordat God algemeen genadig is. En dat betekent dat alle goede en geweldige kunstzinnige uitingen, bekwame landbouw, effectief leiderschap, wetenschappelijke en medische vooruitgang, dat zijn onverdiende geschenken in Gods genade en barmhartigheid aan de mensheid en niet aan de gelovigen. Het is heel erg belangrijk dat we dat echt zien. Want dat gaat bepalen namelijk hoe je met mensen omgaat. Hoe bemachtig en genadevol dat je überhaupt kijkt. Want Jonah die had het voorbeeld, had al een oordeel klaar. Hij was niet bereid om met heidenen überhaupt op te trekken. Hij was niet bereid om naar Nineveh te gaan. Want hij had daar een gedachte over. Dat waren heidenen, dat waren slechte. Hij had een God die voor de goede mensen zorgt en voor de slechte niet. Voor wie, zeg maar, wie stout is, krijgt de roe. En wie goed is, krijgt wat lekkers. Dat is eigenlijk de algemene theologie vaak, ook onder christenen. Dat ze zeggen van, als je stout bent, dan straft God, en als je goed bent, dan zegent God. Het boek Job laat zien dat daar helemaal niks van terechtkomt, van die hele theologische gedachte. En hier zie je dat het belangrijk is dat ze zijn al die gaves die God geeft, die goedheid die God geeft, die wijsheid die God geeft. Je ziet ook de wetenschappelijke en medische vooruitgang. Dat zijn onverdiende geschenken van de Gods genade en barmhartigheid. En dat noemen ze de algemene genade. Maar algemene genade vernieuwt niet je hart. Die algemene genade, die redt niet je ziel. En dat geeft ook geen verbondsrelatie met God. Het is een uiting van Gods liefde, van Gods barmhartigheid en genade voor alle mensen. Psalm 145, vers 8 en 9, dat laat dat zien. Er staat genadevol, genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en alle. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. En Jona, wat Jona ziet gebeuren, dat is voor die algemene genade, terwijl hij een bijzondere genade had ontvangen. En dat was namelijk, hij had Gods woord ontvangen. Hij had een opdracht ontvangen. Hij had een relatie met God. Hij had een openbaring van God gekregen, die je niet met menselijk verstand nog in wijsheid verkrijgen kan. Hij was een volgeling van God en behoorde tot het uitverkorige volk. En dan zie je eigenlijk dat, ondanks dat hij dat heeft, is het zo dat de zeelieden zich veel beter gedragen. En er is een enorm gebrek aan geloof, aan de ware God en de toewijding Jona. En zij zien eigenlijk, hij ziet voor zijn ogen dat die zeelieden hun God aanroepen. En dan zie je eigenlijk dat die gelovigen gedragen zich soms slechter als ongelovigen, wat je zou verwachten. En dan zie je dat de kerk als het ware slaapt en niet meer respectvol omgaat met degenen die het geloof niet delen. Maar in die hele geschiedenis, wat we hier zo hebben gelezen, zie je dat doordat die algemene genade, die zeelijn doen alles wat in hun vermogen is om zichzelf te redden. En het is niet toereikend. En de ander die de bijzondere genade heeft gekregen, die slaapt. Die doet niks. En weet je, je ziet gewoon dat ook het doel van de reis, dat vind ik heel treffend, en dat is het doel van de reis, is de lading die ze in het schip hebben. En het doel van de reis, die wordt overboord gegooid. Ze weten helemaal niet meer waar ze aan toe zijn en wat ze moeten. En al hun hele kennis, hun ervaring, die algemene geschenken van God, hun vakmanschap, is niet toereikend. Maar diegene die de bijzondere genade heeft, die slaapt. Die de God kent, die ze moeten aanroepen, die is in het ruim. En hij droomt. En weet je, als je kijkt naar de wereld, en wat me echt aan het hart gaat, is als ik steeds bij het Centraal Bureau voor Statistieken kijk ik soms wat er met de jeugd gaande is, wat er eigenlijk gebeurt in deze wereld met de jeugd. En wat ik dan bedoel is dat zelfdoding het nummer 1 is van de reden van overlijden van jongvolwassenen. Dat 1 op de 5 jongeren heeft psychische klachten. Er is een enorme problematiek die rijst gewoon de pan uit als het gaat over seksualiteit, als het over drugs, criminaliteit, abortus, onrecht, slavernij. En waar is de kerk? Weet je, de wereld redt het niet met de algemene genade. Die redt het niet met hun wijsheid die God gegeven heeft. Met de morele standaard die er vaak is, waar je heel veel respect voor kunt hebben. Maar ze redden het niet. En wij hebben die bijzondere genade. Wat is die bijzondere genade dan? U heeft een relatie met Jezus Christus. En hij heeft gevraagd dat we zout zijn. En licht in deze wereld. En ik weet dat het moeilijk is. En dat je soms erg onder druk bent. Maar dat is met zout. Dat is soms bijt het. Het maakt het verschil. En het roept zeker soms moeite op. Maar we zijn het zout der aarde. God heeft ons de kracht met de Heilige Geest gegeven. Hij heeft een relatie met hem gegeven. We putten uit die bijzondere relatie met hem. We putten uit die bijzondere genade. Omdat we Gods bewogenheid met deze wereld weten. Dat we weten dat als er geleden wordt, dat hij meeleidt. We snappen en zien en lezen dat er benauwdheid is, dat God benauwd is. En gelukkig zijn er mensen, broeders en zusters, ik noem ze de moderne profeten, die opstaan, maar het typische is, ze zijn niet geliefd, want ze brengen ons in de moeite. En dat is identiek in het Oude Testament, dan zie je dat als Israël, de profeten, als ze komen om ze wakker te maken, om zout en zout te zijn, om licht te zijn, dat God, wat de genade die hij gegeven heeft in het verbond van Abraham, dat niet alleen voor Israël het uitverkoren volk is, maar dat hij door dit volk heen de Messias laat geboren worden, die dan een zegen zal zijn voor alle volkeren. En dat ze, zoals Jona, het voor zichzelf houden en niet bereid zijn om te gaan. Om die bijzondere gaven, die bijzondere genade, om daarin in te functioneren. En de grote vraag die ik mezelf ook gesteld heb, is: slaapt de kerk met een vraagteken? En wat is dan kenmerkend voor slapen? Kenmerkend voor slapen is dat je niet weet dat je slaapt. Dat is het allerergste. Je snapt, je weet het niet. Je hebt niet door dat je in slaap bent gevallen. We dromen over dingen, maar er gebeurt niks. Het geeft comfort. En als de profeten Israël wakker maken, dan worden ze gedood. En de uitdaging, denk ik, ligt er niet in om na te denken of de kerk slaapt. Of de plaatselijke gemeente slaapt. Maar de uitdaging ligt er eigenlijk in of jij het zout bent. Of je zelf echt het zout en licht bent. Dat je in je eigen omgeving verderfwerend bent, zout en zout, wat de kracht niet verloren heeft. En weet je, deze week heb ik echt veel gebeden voor mezelf, voor de mensen waarvan ik houd, voor de gemeente, voor de gasten. Ik weet ook steeds dat er mensen komen in de vakantieperiode die hier in deze omgeving zeg maar vakantie houden. En ik weet van mezelf dat de vakantieperiode altijd een hele bijzondere periode kan zijn waarin God echt tot onze harten spreekt. En deze morgen kan echt een proces in gang zetten dat je tegen je eigen ziel zegt, ik wil niet slapen. Ik wil het niet. Ik weet dat er algemene genade is. Ik weet dat God goede gaven geeft aan mensen die ongelovig zijn, die nog niet bekeerd zijn. Ik weet dat er ook wijsheid is bij mensen, dat er goed leiderschap kan zijn. En dat er mensen zijn die eerlijk zijn. En dat mensen echt oprecht zijn. Dat weet ik, maar je redt het daar niet mee. Dat zien we gewoon om ons heen. Dat zien we gewoon om ons heen. Die algemene genade die God geeft, daar redden de mensen niet mee. En het is heel bijzonder dat u, als u Christus kent, dat u zijn wil kent, een relatie met hem hebt en een diepe bewogenheid hebt. En dat je echt het zout mag zijn. Dat je echt het verschil kan maken. Of je nu in de klas zit, of je nu thuis bent, of in je gezin, of in je familie, of bij de buren, of in het dorp, of op je werk, of in de gym, of in een sportclub. Dat is een belangrijke vraag, dat je tegen je eigen ziel, tegen je eigen hart zegt, Heere God, ik zie gewoon in Jona dat hij slaapt en het algemene belang gewoon niet meer ziet. Terwijl de mensen, die ongelovigen, die zien dat wel. En die doen alles. Maar het lukt niet. En dan mag u weten dat u het verschil mag brengen. Ik vind het echt een diepe genade dat we, zeg maar, als we zoiets mogen zien, dat God een genadevolle, bemachtige en goede God is, dat hij wijsheid geeft aan zijn kinderen, dat ik dat mag weerspiegelen. Dat ik steeds tegen mezelf ook mag zeggen, Heer, als ik binnenkom, komt u binnen. Want de Heilige Geest in me. En dat maakt het verschil. Ik wil ook graag het verschil maken. Ik wil heel graag steeds het verschil maken als ik ergens ben. Niet altijd dat het lukt, ook niet altijd de gelegenheid voor, maar ik ben het me wel bewust. Dat ik tegen de Heere God zeg, Heere God, u heeft me begiftigd, ik zal dat niet met deze woorden zeggen, u heeft me begiftigd met bijzondere genade, dat zal ik niet tegen mezelf zeggen, maar ik besef wel dat ik echt een kind van hem ben en dat hij door mij heen mensen kan redden, dat hij door mij heen de boodschap van genade kan verkondigen. Belangrijker is wel dat ik genadevolle, bemachtige ogen heb en dat ik zo naar mensen kijk. Dat ik zo naar mensen kijk. En dan zul je ook echt ervaren. En dat vind ik eigenlijk. Ik denk, hoe kan ik nu die algemene, die bijzondere genade laten zien in een tekst. En die bijzondere genade in die tekst, dat is de 2 Korinthe 1, vers 3 en 4. Daar staat: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt. Weet je, dat is bijzondere genade, dat je echt weet dat God zich over jou heeft ontfermd. De God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij ook troost, door de troost die wij zelf van God ontvangen hebben, anderen in hun ellende moed kunnen geven. Dat is zo'n indrukwekkend iets, dat God u overvloed geeft, zodat je, en dat is niet beperkt, wat hier staat, in een gemeente, of alleen maar medegelovigen. Dat is daar niet toe beperkt. Dat je ook mensen, door die bijzondere genade, de mensen kunt bemoedigen, helpen, kunt bidden, het verschil kunt maken. Ik wil graag echt heel graag met u bidden. En ik hoop en ik bid dat u echt even een rustig moment kent. En dat u heel oprecht tegen de Heere God zegt van: Heere God. Of dat u zichzelf de vraag stelt: Heer, maak ik nu echt een verschil waar ik kom? Of geniet ik van de algemene genade van mensen die om me heen zijn en ik geniet van de dingen die u gegeven heeft? Maar ik ben me echt bewust, Vader, dat dat niet toereikend is. En dat u je eigen ziel echt toespreekt en echt vraagt: Heer God, wil u me wakker maken als ik slaap? Wil u me gebruiken in de omgeving waar ik ben? Laten we even stil zijn. Vader, we zien om ons heen dat de wereld in grote nood is. Er is een enorme storm gaande. Op wat voor gebied ook zien we dat er grote, grote nood is. En we willen en kunnen ons daar niet aan onttrekken. We kunnen niet in het ruim gaan liggen en slapen. We willen u zo ontzettend bidden voor ieder die deze preek hoort. Dat u door uw Heilige Geest in onszelf echt een opwekking geeft. En dat we wakker worden in ons persoonlijk leven, maar ook als gemeente van Jezus Christus. Het is een wereld staat in brand. De jeugd heeft grote moeite. Er is nog nooit zoveel moeite geweest. We zien op alle gebieden dat er groot verdriet is. En de middelen zijn niet toereikend. En ik bid zo dat we licht en licht mogen zijn. Dat we door de goede werken die u verheerlijken, dat mensen iets gaan proeven en gaan zien van die heerlijkheid. Wil u ons echt zo zegenen? Dat we ons bewust zijn van die bijzondere genade die u ons gegeven heeft in uw Zoon Jezus Christus. Dit bidden we u zo in Jezus' naam. Amen. Laten we gaan